veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
De eerste dingen die ik me kan herinneren als kind was mijn telraam. En rekenmachines vond ik al altijd machtig interessant. Maar vooral geld. Als jij 30 euro per uur krijgt en iemand anders doet dat werk voor 5 euro per uur, heb je 25 euro verdiend.
Ja.
Dus daar maak je al winst op. Als je dan vervolgens ook nog eens die tijd gaat benutten om te ondernemen of om geld te investeren in aandelen, wat ik op dat moment deed, dan levert dat ook nog eens geld op. Ik ken mensen die hebben met 100 euro in een jaar 40.000 gemaakt. Gewoon omdat ze zich verdiept hebben in één ding en dat echt tot in de treuren zijn gaan oefenen. Maar zo gauw als jij je eerste aandeel hebt gekocht of je hebt je eerste crypto munt gekocht, ja, dan begint het spel pas echt. En dan ga je dus de plusjes en de minnetjes zien en de grafiekjes. En dan wordt het interessant.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn.
Deal.
Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, welkom, welkom, welkom. Leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe, een frisse aflevering van de podcast in Nederland over geld. Zo word je steenrijk. En over geld en mindset en geluk, daar gaan we het ook vandaag weer over hebben. En dat doe ik vandaag met de operationeel directeur van Tibor.nl. Hij is zeker ook daarnaast auteur. Mark Zoons, van harte welkom.
Ja, mooi. Leuk hier te zijn.
Ja, leuk jou hier op het bankje te hebben.
Ja, het is ook een heerlijk bankje, moet ik zeggen.
Lekker bankje, hè?
Ja. Houdt het wel uit.
Ja. Hey, je kent de podcast ondertussen, de show. Tibor, die heeft hier ook gezeten. Ja. Ben jij steenrijk?
Goeie vraag. Ik ben in ieder geval een stuk rijker geworden dankzij stenen.
Ja.
Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik zit nu een beetje in een overgangsfase waarin we het geld uit de steen aan het halen zijn. Dus ben ik steenrijk. Ja. Misschien later dat het weer in stenen gaat. Dus,
Okay. Ja. Mooi diplomatiek antwoord. Maar goed, je hebt stenen, je hebt geld verdiend met stenen, met vastgoed.
Ja.
En je bent ook een stuk rijker dan in financiële zin dan in het verleden. Daar komen we zo op. We hadden net al even een voorgesprek voor de podcast. Waar is jouw interesse voor geld en beleggen? Waar is die vandaan gekomen? Hoe is die ontstaan?
Ja, ik denk dat ik die interesse eigenlijk altijd wel heb gehad. Echt al van kinds af aan vond ik getallen al machtig interessant. Een van de eerste dingen die ik me kan herinneren als kind was mijn telraam. En rekenmachines vond ik al altijd machtig interessant. Maar vooral geld. Ik kon wel 10 keer per dag mijn spaarpot omdraaien en dan al mijn geld gaan tellen. Dat is overigens, die gewoonte is er nooit meer uitgegaan. Dus ik kijk nu nog steeds meerdere keren per dag naar mijn banksaldo en mijn crypto tegoeden.
Weet je zo'n idee van Dagobert Duck?
Ja, maar het is wel iets wat er echt wel in zit, ja. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk dat er groei plaatsvindt als het gaat om wat je hebt en wat je hebt verzameld als mens.
Maar ging jouw interesse dan meer uit naar de cijfers en de getallen? Was je meer echt van het wiskunde, dat je dat ook heel erg leuk vond en daar goed in was? Of ging het echt om het geld?
Ja, beide. Ik heb iets met getallen, dus ik vind wiskunde machtig interessant. En sommetjes en hoofdrekenen, dat vond ik ook leuk. Dat is ook waarom ik in de horeca en de bediening ben gaan werken en niet in de keuken. Want in de keuken werden mijn handen vies. En in de bediening kon ik uit mijn hoofd uittellen wat twee koffies van 1,60 euro waren. Of 1,60 gulden toen dat tijd. Dat vond ik allemaal leuk. Dus ik kende rare tafeltjes uit mijn hoofd. En, maar het geld wat ik vervolgens verdiende, vond ik minstens zo belangrijk. En ja, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik zeg altijd, als kind wilde ik altijd rijk worden. Wilde ik miljonair zijn voor mijn 30ste. Nou, dat is niet gelukt. Mm. Vervolgens ben ik in een fase gekomen waar we het dadelijk misschien wel over gaan hebben. Waarin ik de wereld een stukje beter wilde maken. En nu zit ik eigenlijk in de fase waarin ik rijker word dankzij het verbeteren van de wereld.
Dus die twee werelden samen.
Dus ik heb het nou mooi samengebracht. En daar ben ik ook wel heel blij mee.
Niet of, maar en.
Ja.
Maar waar kwam dat vandaan dan dat het een doel was als kind zijnde om miljonair te worden? Was dat omdat je dingen tekort gekomen bent voor je gevoel in je jeugd? Of?
Nee, ik denk dat wij het daar juist heel goed hadden en dat ik dat door wilde zetten. Mijn ouders die hebben ons altijd wel de mooie dingen van het leven laten zien. Meerdere keren op wintersport per jaar. Ja, heel vaak op vakantie. In de weekenden gingen we uit eten. En dus ja, het was wel altijd iets waar ik van dacht van ja, dat wordt allemaal met geld betaald. laten we ervoor zorgen dat we daar meer dan voldoende van hebben. Ja. Dus dat vond ik altijd wel interessant. En tegelijkertijd zag ik ook dat familieleden van ons issues met geld hadden. En ja, dat die het veel, veel zwaarder hadden dan wij. En die heb ik eigenlijk altijd in mijn oren geknoopt. Van oké, dus dat komt wel doordat mensen gewoon andere beslissingen nemen. Terwijl ze gewoon nog steeds doen wat ze leuk vinden. Alleen ja. Je kunt ook iets doen wat je leuk vindt en dat ook nog iets oplevert.
Ja. Maar je zag dus thuis van, zo wil ik het wel graag. En je zag ook in je omgeving van, nou, zo kan het ook, maar dat wil ik liever niet.
Ja.
Maar je begreep wel al snel heel goed dat beide met geld te maken hadden en met het nemen van bepaalde beslissingen.
Ja.
En dat andere doel dan buiten het miljonair zijn om de wereld te gaan verbeteren, waar komt dat vandaan?
Ja, op de een of andere manier kon ik er als klein kind al niet tegen als mensen problemen hadden of als het niet goed met ze ging. Ik weet nog dat ik een vriendinnetje had, dat is ook een foto bij ons in het fotoalbum, dat mijn buurmeisje Sofietje, die had een lekke band en of de ketting lag eraf, moet ik even schuldig blijven. En dan zit ik op mijn knietjes met mijn korte broekje, zit ik daar een halve middag te sleutelen. En daar hebben ze uiteindelijk een foto van gemaakt. Maar ik kan er niet zo goed tegen als ik andere mensen zie ploeteren of problemen zie hebben. Dan wil ik het altijd fixen, wil ik het altijd oplossen. En dat is eigenlijk een rode draad in mijn leven. Dus ik zie gewoon iedere keer een rode draad in dingen die mensen anders doen, die niet werken. En dan laat ik ze zien hoe het wel werkt. Als ik het in ieder geval weet, in ieder geval. Maar of het nou is dat iemand problemen met zijn iPhone heeft en niet weet hoe die werkt. Of dat ze aan het ondernemen zijn en dat niet zo lekker loopt. Ja, dan spring ik heel graag in de bres om dat beter te maken.
Ja. Ja. Want dat doen jullie bij Tibor.nl natuurlijk ook. Dat jullie al snel problemen bloot weten te leggen. En daar ook een mooie oplossing voor aanreiken.
Ja, ook omdat ik vaak zie dat het heel makkelijk opgelost kan worden. Terwijl mensen vaak gewoon te moeilijk denken. Mooi voorbeeld vind ik altijd die mobiele telefoon. Want die is in principe gemaakt. Dus als je kijkt naar een iPhone, vind ik een prachtig apparaat. Want als ik hem aan mijn zoontje van 6 geef, die kan daar meteen mee spelen. Dan hoef ik niks uit te leggen.
Ja.
Dus die hoeft niet na te denken. Die kan gewoon dat ding openen en die kan meteen alle apps gebruiken. Maar als ik hem aan mijn moeder geef, bijvoorbeeld, die eind 60 is. Die heeft daar heel veel moeite mee. En dat heeft er helemaal niet mee te maken met dat zij dan minder slim is. Mijn moeder zie ik toch heel graag als een intelligente vrouw. Die gymnasium heeft gedaan en ook wel een gezond stel hersens heeft. Maar omdat ze zo slim is, gaat ze het heel moeilijk maken voor zichzelf. En omdat ze al die levenservaring heeft en al die kennis, gaat ze dat heel moeilijk maken.
Ja.
En dat zie ik bij ondernemers ook heel vaak. Zij behandelen een bedrijf als een iPhone. En in plaats van dat ze intuïtief, simpel naar die wereld gaan kijken, gaan ze juist van alles erbij halen. Hè? Allerlei kennis en allerlei to-do's en allerlei dingen die er volgens hun bij horen. Terwijl ze de essentie nog niet beheersen. Dus daardoor het veel te ingewikkeld maken en geen resultaat behalen.
Ja. Ik wil even naar het jaar, nou wat was het, 2005, 2006 geloof ik. Ja, jij 2006, ging toen beginnen als docent op een school.
Ja, ik ben in 2006 ben ik afgestudeerd op de leraaropleiding. En kreeg ik meteen net daarvoor een baan aangeboden. Ik werkte toen als manager in een hotel. Dat die 100 uur per week werken, die was ik onderhand wel een beetje beu. Geen vakantie in 3 jaar brak me ook behoorlijk op. Dus toen besloot ik dat het even anders moest. En wat me had getriggerd was dat een van de stagebegeleiders had gezegd van... Ik heb altijd commentaar op mensen die stagiaires begeleiden bij ons in het bedrijf. En... zij zeiden toen, als jij het zo goed weet, waarom ga je zelf dan niet in het onderwijs? Ik zei, nou, daar ben ik toevallig net mee bezig. Dus dat gaan we doen ook. En toen kreeg ik via een oud collega van mijn vader, die ook in het onderwijs werkzaam is geweest, kreeg ik een baan aangeboden op school voor horeca en bakken. Vroeger was dat een soort middelbare hotelschool. Ze zochten naar docent in de praktijk en docent ondernemerschap. Nou, dat ben ik gaan doen. Nou, dan ging die droom van een miljonair worden voor mijn 30ste. Die ging meteen de kast in. Want als docent verdien je... je begint ergens op 2.500 euro bruto. En als je 10 jaar verder bent, dan zit je ongeveer op 4. En daar blijf je ook tot je pensioen ongeveer. Dus daar ga je niet miljonair van worden als je niks anders doet.
Nee.
Maar ik had wel een missie. Ik had wel zoiets van, ik ga de wereld een stukje beter maken. Ik zag dat jongeren vaak dat ondernemerschap veel te ingewikkeld zagen. Wel een mooie droom hadden, maar die droom viel in duigen op het moment dat ze die school binnenstapten en continu werd verteld wat niet kon. In plaats van dat ze gingen vertellen waar ze goed in waren en wat wel kon. Dus dat was het werk dat ik ging doen. En ik dacht ook van, ja, nou, dit gaat mijn werk zijn. En ik 12 weken vakantie per jaar, top. Prima basissalaris. En ik ga dit de komende 20 jaar wel doen.
Ja.
Totdat ik naar Australië ging een paar weken. En die onderste twee boeken hier...
Voor degene die niet kijken, maar luisteren. Er liggen hier een aantal boeken op de bank. Welke zijn dat?
Nou, ik heb de bovenste is mijn eigen boek. Stop met verkopen, start met helpen.
Ja, aanrader. Ja. Wil ik het zo graag nog even over hebben. Ja,
gaan we zeker doen. En het boek wat ik had gekocht toen ik naar Australië ging... was een werkweek van 4 uur van Timothy Ferris. 4-hour work week voor de Engelsen. En op de luchthaven had ik ook nog How to Win Friends and Influence People... van Dale Carnegie gekocht. Nou, dat waren twee boeken. Ik had het idee van, wat moet je doen in een vliegtuig tijdens een vlucht van 24 uur? Nou, als je 3 filmpjes hebt gezien, dan geloof je dat ook wel.
Ja.
Nou, 8 uur slaap is ook wel genoeg. Dus dan blijven er nog wel wat uurtjes over. En ik dacht van, nou, dan ga ik maar eens weer eens beginnen met lezen. Ik had volgens mij na de HAVO geen boek meer open gedaan. Dus dat was al een jaartje of 8 terug. Maar toch maar weer eens gestart met lezen. En die twee boeken die heb ik toen in 8 weken uitgelezen. Tijdens een waanzinnige reis overigens in Australië. Zo gaaf om daar te zijn geweest. En echt alles gedaan wat ik maar op mijn bucketlist had. Met skydiven en duiken en rondreizen en buiten slapen. Helemaal tof. Echt een aanrader. Maar die boeken die hebben toen echt iets in gang gezet bij mij. Om te beginnen, mijn leesdrift weer opnieuw aangewakkerd, maar ook mijn ondernemersdrift en investeringsdrift. Dus ik had
echt... Maar hoe kwam dat die leesdrift weer werd aangewakkerd? Je dacht dus van, hey, ik kan lezen wel degelijk leuk vinden. Het gaat om wat ik lees, of dat interessant is? Of...
Ja, ik was nogal een conventionele docent, want ik sloeg eigenlijk nooit een boek open, ook niet voor mijn leerlingen. Wat ik dan meestal deed, ik bladerde heel snel door de lesboeken heen en dan pakte ik daar gewoon de 10 hoofdpunten uit en daar gaf ik een jaar les in door verhalen te vertellen. Dus ik ben, zoals in Brabant zeggen, gewoon een slappe ouwe hoer en ja. Ik hou gewoon van praten en verhalen vertellen en mensen gaan goed op verhalen. Vooral jongeren gaan goed op verhalen, gaan minder goed op boeken. Dus ik had zoiets van, nou, ik vertel het wel gewoon lekker aan ze. En dat beviel me eigenlijk heel goed. Dus dat eerste jaar ging ik daar heel goed mee om. Maar ik dacht van ja, dat die vlucht in het naar Australië, ik zal toch maar een beetje lezen. Hè? Dan zullen we eens kijken of dat werkt. Ja, toen ik dat... boek las van Timothy Ferris, toen dacht ik van ja, oké, dit is ook nog eens gewoon leuk om te lezen. Ik had echt een associatie met ja, school, leren, lezen, saai, langdradig, niet leuk. Of ik kan niet goed lezen of ik kan niet snel lezen. Nou, ik had het boek vrij snel uit.
Mm-hmm.
Maar ook los van de inhoud vond ik het gewoon het lezen leuk, merkte ik. Daar kwam ook nog eens bij dat ik... dat hele boek van Timothy Ferris, daar ging zo'n wereld voor mij open. Van, oh ja, maar je kunt dus zelfs in loondienst kun je de boel zo inrichten dat je niet iedere dag 100 keer je e-mail inbox opent, maar dat je gewoon met auto-replies en mensen goed opvoeden, ja, maar één keer per week je e-mail bekijkt. Ja. Hè, dus in het onderwijs is bijvoorbeeld heel normaal dat je iedere 5 minuten ongeveer je inbox checkt. Want je docent in het lokaal naast je, die komt niet even de klaslokaal ingelopen. Die stuurt je mailtje om eventjes te zeggen, dadelijk even naar de koffiekamer of zo. Hè. Dus echt ook niet zinvolle mail over het algemeen. Maar
nee, ja, voor degene die het boek niet gelezen hebben, het is natuurlijk een hele catchy titel. Een werkweek van 4 uur. En dat kan misschien een streven zijn voor mensen. Maar volgens mij gaat het er vooral om natuurlijk dat je gewoon kritisch naar dingen kijkt en naar processen kijkt. Over hoe je het efficiënter in kan delen. En hoe je eigenlijk je eigen tijd kan hefbomen. Ja.
Ja, het is vooral time management en uitbesteden in een hip jasje.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Het is gewoon bedoeld voor een jonge doelgroep. Voor mensen die ondernemend willen zijn. Of een droom hebben om vrij of financieel vrij te zijn.
Ja.
En hij legt gewoon een simpele bewoording uit. Hoe je dat is eigenlijk de key van het boek. Hij zegt eigenlijk van als jij een bedrijf wil opbouwen, dan moet het zonder jou kunnen functioneren. En je moet het eigenlijk automatiseren, systematiseren en delegeren. Zodat jij maar 4 uur per week nodig hebt. En die 4 uur is een metafoor. Hè? Dus zijn doel is niet om je werkweek maar 4 uur te laten zijn en voor de rest in de hangmat te hangen.
Ja.
Dat is vaak de misvatting van mensen die die titel lezen. Ja. Maar zijn doel is om in plaats van 40 uur bijvoorbeeld... 12 uur ergens aan te werken. Of in plaats van 40 uur, 4 uur. Maar dan kun je dus in die 40 uur kun je 10 bedrijven runnen. Of kun je 10 ideeën uitvoeren.
Ja.
Het is niet bedoeld om alleen maar lui te zijn. Maar wel om meer resultaat te boeken in gewoon minder tijd.
Meer resultaat in minder tijd, ja. Wie wil dat nou niet?
En
ja,
dat vond ik geweldig.
Ja, maar het is ook mooi dat je aanhaalt dat je zegt van ook in loondienst. Want veel mensen denken waarschijnlijk van dat soort boeken, dat zijn een beetje zelfhulpboeken voor ondernemers. Maar ja, dit soort dingen kan je natuurlijk ook perfect toepassen als je in loondienst zit. Zeker nu in een tijd waarin heel veel mensen thuis werken en de baas je niet meer de hele dag op de vingers zit te kijken. Is er niemand die... Nee, ik hoorde wel dat er nu ook veel mensen zijn die tijdens corona bijvoorbeeld 2 of 3 fulltime jobs bij verschillende bedrijven tegelijkertijd.
Dat vind ik wel echt top.
Ja.
Ja, dat is een beetje wat je gaat verzinnen als je dit soort boeken leest. Dat, dat is wel de uitkomst, inderdaad.
Maar jij kwam dus terug naar een fantastische reis in Australië. En toen dacht je van, dit ga ik eens implementeren in mijn baan als in loondienst als de docent.
Ja, ik zag allemaal kansen. Dus ik dacht van ja, maar dit moet ik gewoon gaan toepassen. Ik ga gewoon proberen hoe ver ik het kan trekken, zeg maar. Dus hoe ver kan ik het doorvoeren in loondienst? Hoe ver kan ik het doorvoeren in mijn bedrijven? Dus ik heb altijd naast mijn werk iets erbij gedaan. Maar gewoon met het idee van als leuk vakantiegeld. Dus dan verkocht ik wat wijn. Uiteindelijk werd dat een bezorgservice van wijn. Ik adviseerde wat horeca.
Want jouw vader had een wijnhandel?
Ja, mijn vader is vinoloog. Dus wij hebben echt wijn met de paplepel ingegoten gekregen. Ja. En wijnkennis. En in 1997 had hij in Zuid-Limburg een slijterij. En in die tijd was het zo dat mensen op zaterdagmiddag kwamen ze dan in het winkelcentrum. En dan kwamen ze ook bij hem en dan bestelden ze wijn. En dan zeiden ze van, kun je het ook thuis brengen? En dan zei die, ja zeker, dat doe ik graag. Uiteindelijk waren dat zoveel mensen dat hij ook de hulp van zijn zoons ging inschakelen. Dus ik heb een broertje van 3 jaar jonger en hij en ik gingen dan zaterdagavond of zondagochtend gingen wij die wijn bezorgen.
Het werd een beetje zoons en zonen.
Ja, wijn uit zoons was het. Ja, superleuk. En uiteindelijk groeide dat. En kwam mijn pa tot de conclusie dat wij meer verdienden met dat bezorgen dan hij met de hele week in die slijterij staan. Dus vervolgens dacht hij van, die jongens zijn slimmer dan ik. Laat ik deze boel eens opdoeken en zelf ook zo'n bezorgbedrijfje beginnen. Maar dat heb ik altijd aangehouden, ook toen ik het onderwijs in ging. Dus ik bleef gewoon in de regio wat wijntjes bezorgen. En toen ik dit boek las, toen dacht ik van, we gaan eens even kijken hoe kunnen we nou die wijnbezorgservice zonder mij laten functioneren. Hoe kunnen we dat automatiseren en die bezorging uitbesteden. Dus dat was één ding. En ik dacht van ja, weet je, ik ben 50 uur per week aan het werk in het onderwijs.
Wat was het vak eigenlijk met je onderwijs? Dat heb ik even helemaal...
Ik gaf 3 vakken. Ja? 1 was wijnles. Dus ik gaf mensen les in... super leuk trouwens. Hè? Dus wijnproeven. Dus dan heb je allemaal van die 18, 19 jaar die op maandagochtend wijn gingen proeven.
Ja, precies.
Ik gaf wijnkennis. Ik had 1 of 2 avonden dat ik in het schoolrestaurant praktijkles gaf. Dus dan de jongens die dan ondernemer wilden worden, die leerden dan hoe ze een restaurantje en een keuken konden runnen. Dan moesten ze hun eigen bestellingen doen, reserveringen zelf aannemen, mensen bedienen. En wij leerden ze dan gewoon alles wat met dat vak van de horeca te maken had. Ja. Maar ook een stukje ondernemerschap, een stukje kostprijsberekening, omgaan met klachten, reserveringen, dat soort dingen. Dus het was een je droom in de praktijk meteen. En ik gaf ondernemerschap, dus marketing en management.
Maar dat vind ik wel gaaf dan als je ondernemerschap geeft, dat je dan inderdaad ook zelf daarnaast aan het ondernemen bent. Want dat is natuurlijk iets wat je vaak ook hoort over docenten en het onderwijssysteem, dat... Een docent economie nog nooit zelf een aandeel heeft aangekocht. Om maar een voorbeeld te noemen.
Ja, helemaal mee eens. Kijk, dat was mijn grootste frustratie in het onderwijs natuurlijk ook. En ook wel een van de redenen dat ik er uiteindelijk uit ben gestapt. Want ik was op dat moment de enige docent ondernemerschap die zelf ooit een onderneming had gehad en nog steeds had. En in het onderwijs vindt het vaak ook heel onhandig als je nog iets erbij doet.
Dus, ja, liever hebben ze dat, dat
dus ze hebben liever dat je geen ervaring hebt en gewoon dingen uit boekjes doet, dan dat je als docent ondernemerschap heel erg ervaren ondernemer bent en nog steeds de praktijk toetst.
Dus dan weten ze ook dat je alleen van dat inkomen afhankelijk bent, dan is de kans wat groter dat je wat langer blijft.
Dat helpt ook natuurlijk. Maar dat was inderdaad wel iets wat ik heel belangrijk vond. En natuurlijk, als jij een inspirerende docent bent, is dat veel belangrijker dan iemand die ervaring heeft en het niet kan overbrengen. Maar ik vind wel dat je in ieder geval eraan geproefd moet hebben om een bepaald vak te kunnen geven.
Ja.
Dat ontbreekt er wel eens aan. Maar goed, dat terzijde. Maar kijk, in het onderwijs dacht ik van ja, ik maak 50 uur per week. Toen ik dat boek las, dacht ik van ja, hoe kan ik er nou voor zorgen dat het er minder worden?
Ja.
En dat begon met de e-mail, want die e-mail, wat ik al zei, dat was wel een heftige taak. Die was zo ongeveer 10 tot 12 uur per week met e-mail bezig. En wat ik dus ging doen is, zoals ook in het boek werd geadviseerd, ik ging auto-replies zetten in mijn e-mail. En dus in plaats van dat mensen verwachten van ja, je reageert binnen een uur, zei ik, ik ga vanaf nu alleen maar vanwege drukte en om jullie leerlingen zo goed mogelijk te helpen, beantwoord ik alleen maar op dinsdag en vrijdag mijn e-mail de komende tijd. En dat ging eigenlijk bijzonder goed. Mensen gingen daar gewoon van uit dan op binnen een week. En reageerden ook, stuurden ook mailtjes van ja, ik weet dat je dit pas vrijdag leest. Of of kwamen in de klas van zeiden van ja, ik wil eventjes iets vragen. En ik weet dat je hem anders toch pas over een dag leest. Dus iedereen ging er eigenlijk een soort van rekening mee houden dat je maar twee keer per week die e-mail las. En toen dacht ik van ja, maar dan kan het ook één keer per week. Dus toen werd het alleen maar de woensdag. En dat ging ook prima. Dus vond iedereen oké. Okay.
En het grappige merkte is, je toch toen ook dat je minder mails kreeg daardoor?
Ja, sowieso wordt de mailload wordt de helft. Hè, omdat mensen veel minder snel gaan mailen. Want ze gaan eerst nadenken over, moet ik dit mailen? Of moet ik eventjes op een andere manier contact opnemen? Dus dan proberen ze je te bellen of dan gaan ze even langs. Of wat dan ook. Dus dat vond ik al een leuke. Maar wat ik ook al interessant vind, is dat dan mij lukte dat. Hè? Dus binnen een maand had ik het voor elkaar dat ik maar één keer per week mijn mails las. En iedereen vond het oké. Okay. Dus daar kreeg ik ook geen commentaar op. Maar dan zie je om je heen 30 collega's die aan het klagen zijn dat ze zoveel met hun e-mail bezig zijn. En die zien mij ook. Hè? Krijgen ook die autoresponder. Maar dat vinden ze dan te spannend of zo. En die deden dat dan niet. Dat vond ik altijd wel interessant hoe dat bij mensen werkte.
Ja.
Rare wezens bij mensen.
Ja.
Dan had ik die e-mail getackled en dacht ik van dan gaan we nog eens het volgende tackelen. En dan ging ik proberen om zo weinig mogelijk bij de vergadering op vrijdagmiddag te zijn. Want die waren ook 3 uur per week en niet altijd even constructief. Dus dan ging ik allerlei dingen verzinnen waardoor ik daar wat minder vaak bij aanwezig hoefde te zijn. Ik ging kijken of je werk kon uitbesteden. En dan hoor ik mensen denken van hoe kun je nou als docent werk uitbesteden? Je kunt ook niet iemand anders voor de klas
zetten. Ja, hoe doe je dat, Mark?
Maar je kunt wel iemand anders je toetsen laten nakijken. Dus veel tijd gaat in administratief werk zitten. En dat kun je uitbesteden. Dus bijvoorbeeld het nakijken van toetsen, zeker als multiple choice vragen zijn, kun jij gewoon inscannen. En zoals ik dat dan deed, stuurde ik dat naar iemand van Fiverr.com, die een freelancer in Thailand voor €5 per uur. En die ging dan de toetsen nakijken die de leerlingen hadden gemaakt. En dat gaf mij weer een paar uur per week extra mijn handen vrij.
Ja.
En zo. Ja, zo heb ik dat eigenlijk tot een soort kunst proberen te verheffen. Waardoor ik de 20 uur die ik voor de klas stond, dat bijna de enige uren waren die ik maakte in het onderwijs.
Dus eigenlijk mede door dat boek en jouw inzichten en het nemen van actie, bracht jij jouw werkweek van 50 uur in de week, voor wat een gemiddelde docent een beetje doet, bracht je terug naar een werkweek van 20, 25 uur. Dus gewoon gehalveerd.
Ja. Ja, 24 uur zoiets. Ja, 24, 25 uur. Ja. Dus een
bizar.
Halvering.
Ja.
Met hetzelfde salaris. Hè?
Met dus hetzelfde salaris. Dat werd niet gehalveerd.
Nee.
Ja, en als je, dat is natuurlijk een no-brainer. Als je kijkt van als je die toetsen door iemand na laat kijken in Thailand. Geweldig trouwens.
Ja.
voor €5 per uur. Jouw tijd is natuurlijk een veelvoud waard daarvan.
Ja, en als je bedenkt dat, kijk, ik betaalde dan zo'n jongen €20 om die toetsen na te kijken. Maar dit is ook wat niemand bedenkt. Hè. Als je in loondienst bent, ga je niet bedenken van ik ga iemand anders geld betalen om mijn werk, wat ik in loondienst doe, te doen. Maar ja, als jij €30 per uur krijgt en iemand anders doet dat werk voor €5 per uur, heb je €25 verdiend.
Ja.
Dus daar maak je al winst op. Als je dan vervolgens ook nog eens die tijd gaat benutten om te ondernemen of om geld te investeren in aandelen, wat ik op dat moment deed, dan levert dat ook nog eens geld op. Dus dan gaat het balletje in één keer vrij snel rollen. En dan ben je naast werknemer en ondernemer, ben je ook nog investeerder.
En ik denk dat je jezelf aanleert of traint om sowieso tijd als een veel waardevoller bezit te beschouwen. En daar ook veel beter mee om te gaan.
Ja, tijd is de rijkdom. Ik geloof er echt, of ik zeg altijd, geld is iets wat je kunt vergaren. En tijd is iets wat je kwijtraakt. Iedere seconde dat we hier zitten, raken we tijd kwijt op deze aardbol.
Ja.
Maar geld kun je altijd vergaren. Dus dat werkt andersom.
Ja, nee, dus, klopt. Ja, inderdaad, geld is oneindig en tijd niet.
Tijd is eindig. Dus daarom vond ik die tijd zeker op dat moment een stuk belangrijker. Ook omdat er gewoon een aantal dingen waren in mijn leven waar ik nog niet zo blij mee was. En daar had ik tijd voor nodig om dat wel goed te gaan implementeren of daar aan te komen.
Ja.
En een daarvan was het verzamelen van geld. Maar de andere was ook om een geschikte partner te vinden. En om een fit en gezond lijf te hebben. Dus,
Je had voor jezelf een ruimte gecreëerd om aan die andere doelen in het leven te kunnen gaan, gaan werken. En dat is ook de tijd geweest op financieel gebied. Dat je had dus meer tijd in de week. Die tijd ging je ook wel besteden aan het oriënteren op het gebied van aandelen, beleggingen en dat soort zaken, toch?
Ja, wat een fantastische tijd overigens. Hoor. Want ik ben in 2007, volgens mij 2006, 2007 begonnen met investeren in aandelen. Toen ook echt losse aandelen. Ik was helemaal fan van Warren Buffett en zijn value investing methode. Dus daar heb ik allerlei boeken toen over gelezen. En dat ging toen ook proberen om intrinsieke waarde van bedrijven te beoordelen. Ja. En dat, om dan de unicorns te vinden die over 20 jaar 100 keer zoveel waard zouden zijn. En dat was een hele interessante tijd, want toen ik daar 2 jaar mee bezig was, toen kwam de kredietcrisis. En toen ging in één keer alles heel mooi naar beneden. Maar dat was net de periode waarin ik van paper trading, dus echt niet met echt geld traden, de overstap wilde maken naar echt traden. Dus ik wilde eerst echt die kennis goed opgedaan hebben. Daar heb ik echt 2 jaar over gedaan. En vervolgens kwam voor mij het gouden tijdperk. Want toen zag ik alles waar ik vertrouwen in had, zag ik in één keer in de uitverkoop.
Ja.
Want de aandelenkoersen die daalden echt 70-80% bij sommige bedrijven. Wat helemaal niet terecht was. Dus als jij zag dat McDonald's, Coca-Cola, Nike, allemaal Heineken, AB InBev, al die bedrijven die daalden mega hard naar beneden. Terwijl er was niks veranderd aan hun bedrijfsvoering. Hun bedrijf was nog steeds goed. Alleen daarbuiten was er crisis.
Ja.
Maar die bedrijven waren nog steeds gewoon gezonde bedrijven.
Marktsentiment.
Ja. Dus ik zag toen van oké, nu ligt het geld op straat. Nu gaan we dit gewoon eventjes oprapen. De enige
maar ik vind het wel mooi dat jij dat echt als een gouden kans zag en zag dat alles in de uitverkoop was. Want de meeste mensen, zeker natuurlijk die er al langer in zaten, die raken natuurlijk helemaal in paniek in zo'n situatie.
Ja, dat klopt. Maar ik had waarschijnlijk het geluk dat ik er nog niet in zat.
Ja.
Kijk, ik denk als ik op dat moment al mijn vermogen, spaargeld erin had gedaan, want ik had toen echt alleen nog maar spaargeld, dan denk ik dat ik er ook wel echt anders in had gezeten. Maar nou had ik en cash op de bank en ik zag dat het in de uitverkoop was. Dus toen dacht ik van, dit kan wel eens heel interessant worden.
Ja.
En dat was een hele leerzame tijd. Om te beginnen, ik heb daar prima mee verdiend. Maar achteraf gezien, de lessen die ik daar geleerd heb, die hadden me nu gewoon 10-20 keer zoveel kunnen laten verdienen. Want als ik een aandeel Heineken had en het ging keer 2, dan verkocht ik het. Terwijl, je kocht, ik weet nog heel goed dat ik Anheuser-Busch AB InBev kocht voor €9. En dat ik het op €19,20 heb verkocht. En dat ik toen echt heel trots was op mezelf. En dat is uiteindelijk naar $187 gegaan. Dus daar had ik echt nog keer 10 kunnen halen. Als ik gewoon wat meer geduld had gehad. Maar dus ik heb daar wel echt geleerd om geduld te hebben in zo'n in de markt met investeren.
Ja, en wat is nu jou dan jouw tip of jouw strategie op dat gebied? Want aan de ene kant is het natuurlijk heel lastig om. Moet je een strategie hebben qua inkoop aan de voorkant.
Ja.
Maar bij beleggen is het ook heel belangrijk om een exit-strategie te hebben. En wanneer pak je winst?
Ja.
Wat is jouw strategie daarin nu?
Ja, de strategie... Kijk, de allereerste belangrijkste strategie is dat je geld moet hebben om te investeren. En ik zeg altijd van je moet je gewoon aan een aantal basisregels houden. En de drie basisregels die ik altijd pak... is zorgen dat je zoveel mogelijk verdient. Zorgen dat je zo weinig mogelijk uitgeeft. En dat je dat verschil wegzet in een goede investering of belegging. En als je die basisregels volgt, dan komt er gewoon iedere maand extra geld bij je investeringen. Dus dat is al strategie nummer 1, zeg maar. Dat dollar cost average. Dus dat je iedere maand wat je overhoudt aan het einde van de maand investeert. Ik heb het liefste natuurlijk dat mensen van tevoren al bepalen hoeveel geld dat is. Hè? Dus dat ze niet alleen maar de kruimeltjes investeren. Maar dat ze van tevoren bepalen dat ze maandelijks een vast bedrag of wekelijks of dagelijks een vast bedrag opzij zetten.
Automatisch liefst.
Liefst automatisch. Liefst ook op vanaf een rekening die ze zelf niet zien. Of naar een rekening die ze zelf niet zien. Gewoon lekker automatiseren. En de beste automatische incasso die er is... Hè?
Ja,
naar jezelf incasseren. Dus
een salaris aan jezelf eigenlijk.
Ja,
hè?
Dat is geweldig.
Beter dat dan aan de belastingdienst of aan de bank voor de hypotheek. Of,
precies.
Ja.
En de strategie bij mij was altijd heel simpel. Namelijk, heb geduld. En de enige uitzondering daarvan, en met heb geduld bedoel ik, je investeert gewoon iedere maand. En je gaat er gewoon vanuit dat je de komende 40 jaar er niet uitstapt. Dus of je nou met vastgoed of met ETF's, aandelen zit, of in deze tijd met crypto. Als je een lange termijnvisie hebt, dan verdien je altijd geld. Dus dat is gewoon hoe ik de macro-economie zie. In feite groeit je vermogen altijd als je gewoon meer dan 10 jaar de tijd neemt.
Ja.
Dus dat was de strategie eigenlijk. Gewoon laat maar lekker groeien, iedere maand. Met één uitzondering, als jij merkt van... Hé, hey, nu gaat het wel heel erg hard. Dat was mijn stelregel altijd. Van, ja, als je nu merkt van ja, dit is eigenlijk absurd dat het nou zo hard groeit.
Ja.
Dat is misschien een mooi moment om eventjes uit te stappen of om te cashen. En dat heb ik bijvoorbeeld vorig jaar heb ik dat gedaan met ETF's. Dan had ik in 1 week in 1 keer 22% groei van mijn portfolio. En toen dacht ik van oké, dit is wat ik normaal gesproken in 3 jaar of in 2 jaar als rendement haal en nu in 1 week. Misschien, hè, je weet het nooit, maar misschien is dit een goed moment om daar uit te stappen.
Maar stap je er dan in 1 keer volledig uit? Is het niet, omdat je zegt van inkopen doe je eigenlijk stapjes, dollar cost averaging.
Ja.
Er zijn ook veel die zeggen, ja, dan moet je aan de andere kant moet je dat ook doen. Je moet ook nooit in 1 keer je winst pakken, want je weet het nooit. Het kan nog veel verder doorstijgen, dus... verkoop elke week 10% of zo dan bijvoorbeeld?
Ja, ja, kijk, aan de ene kant denk ik van ja, kijk, ik doe dat niet. Want ik kijk dan naar, oké, wat is nu wijsheid? Ga je nu het hierin laten met waarschijnlijk dat die dadelijk weer even 10-15% terugzakt?
Ja.
Wat helemaal oké is, hè? Dan heb je nog steeds 7% geplust in die 2 weken of 3 weken. Maar ik had toen besloten om het er helemaal uit te trekken en het in stenen te stoppen.
Ja.
En die stenen zijn vervolgens ook weer heel erg flink gestegen. Dus achteraf gezien een hele goede set.
Ja.
En die ETF's waren 10% gedaald in de maand erna. Dus, en inmiddels zijn ze wel weer hoger. Hoor. Maar dat is een beetje het... De stelregel die ik heb, als ik merk van hey, het gaat nu wel heel erg hard en inderdaad, je weet het nooit. Maar bijvoorbeeld met vastgoed gaat het nu in Nederland ook heel erg hard.
Ja.
En dat kan nog best een paar jaar doorgaan.
Maar ja, zolang er geld wordt bijgedrukt elke dag.
Precies, kan het nog heel lang.
Alles staat of valt natuurlijk met de rente. Zodra die omhoog gaat, dan is het...
Dan wordt het spannend.
Dan wordt het spannend voor heel veel mensen, denk ik. Zowel met privéhypotheken als met beleggingen.
Ja, dus daarom heb ik altijd zoiets van, ja, wat je hebt, heb je. Dus en zowel winst als verlies heb je pas als je casht.
Ja, precies. Want de rest is leuk dat je vermogen opbouwt op papier. Maar kan er natuurlijk helemaal niks mee verder.
Nee, en ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik heb zoveel procent winst gemaakt op mijn aandelen, terwijl ze nog steeds 100% in die aandelen zitten. Ja, dan denk ik van, je hebt geen winst gemaakt, je staat in de plus. Dat is iets anders.
Ja.
Net zo goed als dat mijn broertje na 2 weken crypto zei, ik heb de helft van mijn geld verloren. Ik zeg, heb je verkocht dan? Nee. Ik zeg, nou, dan heb je niet je geld verloren, dan sta je in de min.
Ja.
Dat is iets anders. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Als je casht, dan heb je het. En dan kun je weer kijken, ga ik hier weer mee verder? Of ga ik verder met iets anders?
Want waar zit je nu allemaal in? Aandelen doe je, ETF's, vastgoed?
Ja, ik zit nu voor een heel klein percentage in ETF's nog. Beter gezegd, mijn kinderen zitten nog in de ETF's. Dus de kinderbijslag die gaat iedere keer naar de Giro toe. En dat wordt gewoon in vaste fondsen belegd.
Ja, ook een leuke tip trouwens. Als er nu ouders zitten te luisteren. Ik ken meer mensen die dat inderdaad doen. Die hebben zoiets van, ja, die kinderbijslag is hartstikke leuk. Maar ja, we hebben het niet echt nodig. Maar laten we het gewoon ergens in beleggen. En dat is ook...
En dat is veel geld, hè?
Ja, als je dat bij elkaar op gaat tellen.
Zeker als je veel kinderen
hebt. Als je veel kinderen hebt of als je dat al doet van jongs af aan, dan loopt dat echt wel op, ja.
Want die jongens hebben alleen al van de kinderbijslag, die zijn nu 6 en 9, hebben ze al volgens mij meer dan 25.000 euro aan gewoon beleggingen. En dat is alleen maar de kinderbijslag. En 2.000 euro per jaar. En die wordt gewoon iedere keer erbij gestort.
Ja,
het gaat gewoon maar door.
En, ja, super.
Straks als ze 18 zijn, hebben ze gewoon een mooi potje.
Ja.
Dus dat is wel leuk. Dus een klein deel in ETF's. Ik doe niks meer met losse aandelen. Daar ben ik toen van afgestapt. Omdat ik dus blijkbaar de markt niet heel goed kon voorspellen. Maar ETF's weet ik gewoon, ja, die gaan natuurlijk altijd op de lange termijn omhoog. Omdat de best presterende aandelen daarin zitten. Dus dat vond ik wel een interessant concept.
Ja.
Ik ben heel erg veel me aan het verdiepen in crypto op dit moment. Daar zit ik ook voor een heel groot deel van mijn vermogen in op dit moment. Ik ben nog steeds bezig met vastgoed. We zijn nu in Engeland een beetje de voetjes in het water aan het doen.
Nice,
met een transformatie van een oud hotel naar 8 appartementen. Heel erg leuk om daarbij betrokken te zijn.
De voetjes, dat is meteen een aardige voet in het water.
Ja, maar dat doen we met een paar mensen. Dus we zijn met een clubje van 4 man. En daar zijn we dat samen mee aan het doen. En ik zit er samen met mijn vrouw maar voor een klein deel in. Maar ja, je maakt wel alles mee. Je ziet hoe het met de dealsourcer gaat. Je ziet hoe de architect de tekeningen maakt. Hoe het met vergunningen gaat. Hoe de bouwteams aan de slag gaan. Dus ik vind het super leerzaam.
Ja.
En het is ook echt tof dat je gewoon eigenlijk... Ja, ik ben daar heel lui in, maar dat je gewoon... Als je het hebt over passief inkomen, dat is passief inkomen. Maar, want je kunt niks.
Je kunt
ja en nee zeggen.
Af en toe naar Engeland toe gaan als je dat echt zou willen of als je daar actief mee... Maar inderdaad, er is eigenlijk maar één manier om het te doen en dat is passief. En op basis van een Excel-bestand en foto's, ja of nee zeggen. En het is, alles staat of valt natuurlijk wel met het hebben van een goed lokaal team.
Jeez,
daar moet je misschien wel even wat tijd in investeren voordat je dat hebt opgebouwd. Maar als je met betrouwbare partners daar werkt, en dat is wel heel erg fijn inderdaad.
Ja,
want als je vastgoed in Nederland hebt, ja, de meeste vastgoedbeleggers, zeker met een startende portefeuille, die zullen allemaal weten dat daar in het begin best wel wat tijd in gaat zitten. En het is ook leuk en het is ook leerzaam, maar het is niet altijd passief in het begin.
Nee, het is ook niet altijd heel erg winstgevend als je in Nederland, zeker op dit moment, wilt starten met vastgoed. Je moet de wereld wel goed kennen, wil je nu aan... ja, wil je het goed winstgevend maken.
Ja, nee, er zijn nog steeds kansen en mogelijkheden, ja. Ook in deze tijd. Als je weet waar je op moet letten. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je een goede eindgebruiker hebt. Dus aan wie je gaat verhuren.
Eens.
En als dat een bedrijf is of een uitzendbureau, dan kan je ook zonder je daar slecht over te hoeven voelen, gewoon een echt een mooi bedrag vragen. Waardoor je ook in deze tijd met hogere aankoopprijzen nog steeds een supermooi rendement kan maken.
Zeker.
Maar nee, je moet wel weten wat je doet. Dus mocht je daar meer interesse in hebben, klik even op de link hieronder. En daar geef ik natuurlijk cursus in. Maar ja.
Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. En dus crypto, ETF's, vastgoed. En waar ik al jaren mee bezig ben en wat ik gewoon een machtig interessant iets vind, is bots. Ik vind gewoon traden met bots vind ik mega interessant. Dus dat je gewoon met de algoritme en kunstmatige intelligentie kunt investeren.
Ja, alleen dan hoor ik toch heel veel mensen denken van, nou, daar heb ik niet zo'n hele goede verhalen over gehoord de laatste tijd. Of,
nee, superveel scams.
Heb ik wat minder goede ervaringen mee. Ik vind het idee en van het hele algoritme verhaal wat je natuurlijk super interessant.
Ja.
Alleen daar zijn ook best wel wat scams. Ik noem even een Atrat
zat ik in. Grinta zat ik in.
Ja ik ook.
Ik voel met je mee.
Atrat, €1000 en Grinta met gelukkig slechts de minimale inleg van €10.000. Maar,
ja, ik vind dat zo erg. Want zoveel klanten van ons zaten in Grinta en in Atrat.
Ja.
Net als wij. Ja, dat is natuurlijk echt balen dat mensen je zo belazeren. Maar ja, ik neem dan gewoon mijn verlies en zie het zoals ik het altijd heb gezien, namelijk hoog risicopotje.
Als je dit doet, forex, bots, moet dat wel inderdaad uit je hoog risicopotje komen. Ja. En moet je dat maar echt met een 5% of 10% van je totale vermogen. Precies, zou dat. Ik geef daar geen advies over, maar zou ik persoonlijk dat doen.
Ja.
Maar ik hoor de mensen die daar gewoon met 80% of meer van hun totale vermogen en met tonnen daarin zaten. Ja, dan stort je wereld gewoon helemaal in elkaar.
Ja, en ik vind dat natuurlijk verschrikkelijk dat mensen dat overkomt. Maar het overkomt wel die mensen. En dat heeft wel een reden, namelijk dat ze hun huiswerk gewoon onvoldoende hebben gedaan. En dat klinkt hard, want wij verliezen ook gewoon geld. Maar er zijn een paar dingen die daar misgaan.
Ja.
Ze hebben dus niet een risicopotje.
Nee.
Want ze gaan met heel veel geld gaan ze erin. Dus ze pakken meer dan een risicopotje. Ik ben echt van mening, als je investeert, mag je best 5% tot 10% inderdaad, wat jij zegt, investeren in dingen waar je misschien iets minder je huiswerk over hebt gedaan, of waar je hebzucht een beetje kunt botvieren.
Ja, precies. En
met de hoop dat er gewoon goede rendementen komen.
High risk, high reward idee. Zo van, nou oké, ik probeer wat dingen en de ene dat zal een klapper worden.
Ja.
En de andere, ja, dan ben ik het misschien kwijt. Maar dat kan ook gewoon zonder dat ik er een boterham minder om zal eten.
Ja, precies. En ik doe dat bijvoorbeeld ook, want naast mijn werk bij Tibor.nl investeer ik ook gewoon in leuke ondernemende projecten, dus een bedrijf, kleine bedrijven of start-ups, vind ik leuk om gewoon te kijken van wat heeft toekomst.
Ja, ben je een soort van angel investor op kleine schaal, zeg maar. Ja.
Kijk, ik vind Bernd Mintjes, onze mentor, dat is echt een angel investor. Ik ben meer een hobbyist die gewoon ziet wat er in de markt is. En ik vind het leuk om af en toe daar in te participeren en daar wat geld in te steken. Dus,
en dat doe je dan rechtstreeks in zo'n bedrijf of via een platform?
Ik doe het altijd rechtstreeks. Dus en dat kan ook via, en als je bijvoorbeeld, waar ik nu in zit, is een crypto bedrijf. En zij doen heel veel met twee crypto bedrijven. Eentje die doet iets met NFT's, de andere die doet iets met masternodes. Dus zij hebben gewoon computers die zorgen dat er allerlei nieuwe muntjes gemined worden, zeg maar. Of gestaked worden, beter gezegd. En daar stop ik gewoon wat geld in. En daar komt uiteindelijk rendement uit.
Of niet.
Of niet, inderdaad. Of ze gaan ermee vandoor. Of ze gaan failliet of wat dan ook. Maar dat doe ik met een gedeelte van mijn vermogen. Dat ik daarvoor reserveer.
Ja.
En waar ik ook mentaal afscheid van heb genomen. Dus ik weet gewoon... als dat naar nul gaat, dan ga ik daar geen nacht minder om slapen. En dat zie ik dus bij de scams. Kijk, wij zijn ook betrokken bij die scams. Wij zien dat, wij worden ook getroffen. Alleen ik slaap er echt geen seconde minder om. Nee. Maar als ik dan...
Ik vond het wel apart bij mezelf om te zien trouwens hoe dat veranderd was in een paar jaar tijd. Hoor.
Met hoeveel gemak je daar...
Want 6 jaar geleden verloor ik 10.000 euro. En had voor het idee was het einde van de wereld. Ja. Want voor mij was dat echt heel erg veel geld. En had het ons heel veel moeite gekost om dat bij elkaar te krijgen. En nu verloren we hetzelfde bedrag.
Ja.
En het kwam minder als een verrassing, kwam het denk ik aan. En het was gewoon van, ik vertelde het aan Helena, mijn vrouw. En het was van, oké. Weet je wel. Ja,
jammer.
Het leven ging meteen weer verder.
Ja.
Maar ik besefte wel toen weer, die pijn die kwam wel weer even terug. Dat ik nu dacht van, ja, maar er zijn nu wel ook mensen die dit dus nu ook meemaken met... voor wie dit nu wel eventjes het einde van de wereld lijkt. Het is gelukkig niet zo. En ik hoop echt dat mensen zich ook daardoor niet laten afschrikken en stoppen met beleggen. Maar dat ze gewoon beseffen van oké, hier moet ik van leren en ik ga nu mijn huiswerk beter doen.
Ja, maar dat is het. En kijk, ik zit natuurlijk nu ook in van die Telegram groepen van gedupeerden.
Ja.
En dan zie ik altijd dezelfde patronen terugkomen. Hè? Dus bij iedere keer dat je opgelicht wordt of als je in een groepje zit waar je investering niet zo loopt als je denkt. Dan zie ik altijd dezelfde patronen. Namelijk, er zijn altijd mensen die te hebberig zijn geweest, waardoor ze te veel geld erin hebben gestoken.
Ja, want dat wilde ik jou vragen. Wat denk jij dat de oorzaak is dan dat mensen er zo de scam niet zien? Want als je achteraf terugkijkt en denkt van,
rode vlaggen waren
zoveel rode vlaggen.
Ja.
Is dat dan hebberigheid? Is het wishful thinking van nee, ik wil graag dat dit echt is en dat ik dit slaag. Dus ik negeer al die rode vlaggen gewoon.
Nee, het is een combi. Kijk, waarom ben ik er überhaupt ingestapt? Dat is echt een combi tussen hebzucht. Dus je hoort hele grote percentages. Dus je denkt van, oh ja, maar daar wil ik ook bij zijn. Hè?
Ja.
Dat is een stukje FOMO.
Ja.
Vervolgens heeft dat altijd te maken met een stukje vertrouwen in autoriteit of vertrouwen in vrienden of kennissen die daar ook in zitten. Dus als jij met 3 vrienden ergens instapt, ja, dan denk je van ja, dan zal wel iemand zijn huiswerk hebben gedaan.
Ja, precies.
En dat is vaak een hele grote valkuil wat ik bij investeringen zie.
Ja.
Dus als ik nu in Bitcoin zit, ik heb net wat geld van mijn moeder gestort gekregen van haar vriend. Met de vraag van, wil je dat even in Ethereum stoppen? Dat vind ik altijd al wel spannend, snap je? Want
niet meer je eigen geld en je eigen...
Want het vertrouwen is in mij, snap je? Niet in Ethereum.
Nee.
Het vertrouwen is in mij, omdat ik erin geloof. Omdat ik zie van, oh ja, die munten die gaan goed en dit gaat straks naar die koers. Ja. Maar niemand weet het, snap je?
Dus als het niet zo is en of het gaat naar beneden, dan zal je daar toch op de een of andere manier op aangekeken worden.
Ja, en dat snap ik. Ergens is het volledig onterecht. Hè? Het is net zo goed als de mensen die nu bijvoorbeeld mensen aankijken omdat zij hun geld kwijt zijn. Ik zie dan allemaal dingen voorbij komen. Ja, dat komt door die, want die vertrouwde ik. Dan denk ik, ja, maar... ga eerst even bij jezelf te raden. Ik snap dat je nu emotioneel bent en dat het einde van de wereld lijkt. Maar ga wel eerst eventjes je lessen hieruit halen.
Ik denk dat als je zoiets overkomt, het allerbelangrijkste is van pak voor jezelf een stuk pen en papier en ga gewoon eens opschrijven. Wat had ik nou anders kunnen of moeten doen de volgende keer? En wat kan ik hieruit leren?
Ik heb een logboekje. Dus ik heb echt een logboekje voor mijn investeringen. Waar ik gewoon in schrijf wat ik voel en wat ik denk op dat moment als het misgaat. Maar ook wat ik geleerd heb uit die ervaring.
Ja.
Dus als ik, wat ik zei in 2009, mijn winst pak, of 2010. En ik pak gewoon een aandeel, die is keer 2 gegaan. En ik ben blij op dat moment. Ben blij, schrijf ik op. Ben blij, want ik heb 2 keer mijn winst. 2 keer mijn inleg eruit. Vervolgens ben ik daarna verdrietig, want hij gaat nog een keer 10. Wat heb ik daaruit geleerd? Nou, dan kun je 2 dingen uit leren. Je kunt leren om blij te zijn en daar genoegen mee te nemen.
Ja.
Of je kunt leren om gedoseerd uit te stappen. Of je kunt leren om meer risico te nemen. Ja. Dus je kunt er allemaal lessen uit halen. En die kun je gewoon lekker opschrijven en later terugkijken. En net zoals met Atrad heb ik gewoon opgeschreven. Rode vlaggen, je hebt je huiswerk niet gedaan. Dat is het enige wat ik heb opgeschreven. Ik heb helemaal nergens meer naar gekeken van wie vertrouwde ik en waardoor. Nee, want het lag 100% aan mezelf. Ik was te hebberig. Ik heb alle rode vlaggen gezien. En ik heb ze volledig genegeerd.
Ja, en ik merk dat toen ik minder geld had, was ik scherper
ja.
dan nu ik meer vermogen heb. Ja. Ik word nu toch wat, moet nu echt oppassen dat ik niet ja. overmoedig word. Dat ja. je laks wordt. Dat je lui wordt. En Ginta, dat is een typisch voorbeeld van daar had ik heel lang over gehoord. Mensen waren heel erg enthousiast. Ik was wat terughoudend. Na een x-periode dacht ik toch van, nou ja, goed, laten we het dan maar doen. Maar ik heb zelf gewoon te weinig huiswerk gedaan. Nou ja, goed, ja. dit is dan de prijs die je betaalt. Dat is dan letterlijk dat lesgeld waar mensen het altijd over ja. hebben.
Ja, Grinte had ik dan geluk, want ik zat er voor 15 in volgens mij. Alleen toen ik deze zomer in de crypto stapte, toen heb ik dat opgezegd. Dus ik was er nog net op tijd uit. Maar ik merkte toen al hoe moeilijk het was om mijn geld terug te krijgen.
Ja.
En dat al mijn rendement, er zat er 3.500 euro rendement op. Die kreeg ik niet, dus ik kreeg alleen maar mijn inleg terug. En dat waren voor mij allerlei ja, momenten waarop ik dacht van ja, hier klopt gewoon iets niet.
Nee.
Dus dat werd zo moeilijk gedaan. En toen ben ik ook gaan zoeken. En toen zag ik dus dat allerlei Russische reviews waren van dat daar in dat land, dat daar onder dezelfde naam een scam was geweest.
Hmm.
Dus toen heb ik dat wel doorgestuurd naar een paar mensen van jongens, let een beetje op, want volgens mij tenminste, ik werk niet met eikels en ik vond die gast echt zich gedragen als een eikel. Dus dat is al een reden om niet meer terug te gaan voor me. Ik zeg maar, let even op, want het voelt gewoon niet heel goed. En ik kon er ook niet echt de vinger op leggen. Ja, toen ik dat las, toen dacht ik van ja, nou, misschien is dat het dan wel, wat niet goed voelde. Maar ja, gewoon heel vervelend dat allemaal gebeurt. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds geloof in het principe. Ik heb ook heel veel bereikt in rendement dankzij traden met bots. Ja. Dus we hebben de scams. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wat vroeger Prittel was en nu daarna werd het Bing Forward en dan hoort het volgens mij Saxo. Maar daar heb ik 5 jaar gewoon maandelijks een vast bedrag naar overgemaakt. En zij verdeelden dat onder allerlei ETF's voor indexfondsen. Nou, dat was een perfect algoritme.
Ja.
En ze deden herbalanceren een paar keer per jaar. Dat was gewoon een hartstikke prima systeem.
Nee, we moeten ook oppassen dat we niet gaan chargeren en zeggen van omdat die scams er zijn, let daar zeker op. Negeer rode vlag niet. Doe altijd goed je huiswerk. Als het niet goed voelt, dan is er een grote kans dat het ook niet goed is. Luister ook gewoon echt naar je gevoel, ook bij beleggen. En ga er niet blind in op basis van het feit dat vrienden van jou erin zitten met de aanname van, oh, zij zullen hun huiswerk wel goed gedaan hebben, dus ik hoef dat niet meer te doen.
Ja.
Maar er zijn ook genoeg bots die wel degelijk rendement maken. Dus we moeten niet alles zwart-wit zien.
Kijk, en ik ben ook bezig, zoals je weet, met een boek over hoe je nou cashflow genereert naast je salaris of bedrijf. Help ik maak winst, is in ieder geval de werktitel.
Help ik maak winst.
Ja. Okay. Dus dat is wel een mooie. Wat moet je nou met je winst doen als ondernemer?
Ja.
Maar ook, hey, ik ga straks winst maken. En daar had ik ook drie stelregels voor investeren in opgenomen. En de ene is, doe je huiswerk. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Want ik merk ook gewoon iedere investering die wij doen waar het niet goed gaat, hebben we gewoon ons huiswerk onvoldoende gedaan. Dus dat is regel 1. En de tweede is het investeer alleen maar in dingen die je snapt. Want als je het niet snapt, ja, dan gaan waarschijnlijk iemand anders er geld aan verdienen. Kijk, en de derde is, hou het voor jezelf ook simpel. Want moeilijk is in de economische wereld de manier om geld te verdienen aan jou. Dus door dingen complex te maken, Ja, daar ga je dus geld op verliezen.
Ja.
Dat zijn een beetje de stelregels die ik altijd aanhoud.
Ik denk dat dat ook heel goed en belangrijk is. Dat je voor jezelf als belegger, als investeerder... gewoon een paar stelregels hebt. Een soort van checklist. Voordat je besluit om ergens je zuurverdiende geld in te steken.
Ja, eens. En ik denk ook dat mensen die nog een beetje nieuw zijn in deze wereld... die hebben vaak die stelregels nog niet. En...
soms moet je die...
Gaandeweg ga je die wel ontwikkelen.
Ja, en soms helaas door wat minder goede ervaringen... Ja, dat je erachter komt van... Schaam. Oh ja, het is misschien wel handig als ik de volgende keer dit even doe of check. Maar laat je er niet van weerhouden om daardoor... omdat je bang bent om te verliezen helemaal niet te gaan beleggen.
Nee, je moet sowieso spelen om te winnen.
Een vriend van mij die zei wel eens tegen mij... ja, Martijn, ik heb in mijn leven tonnen verloren en miljoenen gewonnen. En zo is het ook. Ik bedoel, je zal af en toe ergens geld mee verliezen.
Zeker.
En dat is ook niet erg. Zolang het maar niet je laatste geld was. En zolang je er maar wel echt lessen uithaalt.
Ja, ik hoorde laatst van iemand die had voor 1,5 ton aan bitcoin... naar een scamadres gestuurd. Toen een beetje in de beginfase. Maar dat was natuurlijk wel een van de meest wijze lessen... die persoon heeft gehad in de afgelopen 10 jaar.
Een dure les, maar...
Een dure leerschool.
Ja.
Maar ik weet zeker dat die nooit meer een secret key... of een password aan iemand gaat geven.
Nee, dat...
Zonder het te dubbelchecken of het geen scam is. Ja. Dus ik denk dat... Ja, het is nooit zo slecht of het is wel ergens goed voor. Maar er zijn mensen die maken... hele kleine vervelende dingen mee in deze wereld. Halen er geen lessen uit. En er zijn mensen die heel veel vervelende dingen meemaken. En die halen daar prachtige lessen uit.
Ja.
Dus ik denk dat het ook gewoon is een stukje mindset is van hoe sta ik er nou in? En ben ik ook bereid om te leren van mijn fouten? Of blijf ik met het vingertje?
Ja, en ga ik inderdaad in de spiegel kijken of ga ik weer met dat vingertje wijzen? Dat laatste is natuurlijk het allermakkelijkste. Alleen dan ga je niks leren. Want er zullen altijd mensen met wat minder goede intenties in deze wereld zijn... die graag misbruik van jou en jouw geld maken.
Ja, die zullen er altijd zijn. En het gaat ook niet om de intenties van anderen, maar het gaat om jouw intentie. En kijk, wij hebben heel veel ondernemers die we begeleiden... En wat ik dan vaak hoor, is dat zij best wel willen investeren, maar zeggen van ja, maar ik heb geen geld om te investeren. Ja, dan denk ik altijd van ja, je bent nooit te arm om rijk te willen worden.
Ja, tof dat je die er nog even ingooit. De tegeltjeswijsheid, die zei je ook al voor de uitzending. Je bent nooit te arm om rijk
te worden.
Om rijk te worden, ja.
Want vaak is het gewoon een stukje, wat geloof je nou eigenlijk? Hè? Dus welke regels heb je nou voor jezelf opgesteld als het gaat om geld? Hè? Vanaf welk bedrag mag jij geld opzij gaan leggen? Hoeveel moet je dan overhouden? En vaak hebben mensen daar onbewust een regel voor opgesteld. Dat moet dan 100 of 1000 euro zijn. En als je daar jezelf bewust van gaat maken, van oh ja, maar ik kan ook 10 euro beleggen of ik kan ook 1 euro beleggen. Het gaat erom dat je erin zit. Het gaat erom dat je begint.
Ja.
Ik ben ooit begonnen met 1 tientje. En dat vond ik mega spannend. Dat was de minimale, of 20 euro, was de minimale inleg bij Links. Dat weet ik nog wel, in 2007 had je minimaal storting die je moest doen. En volgens mij was het 10 euro en dan kreeg je 10 euro erbij of zo. Zoiets was het. En dat was mijn eerste storting. Vond ik mega spannend. Want ik had altijd gespaard en geleerd dat ja, je moet sparen, want dat is het beste. Maar ja, zo ben ik begonnen. En inmiddels gaat het met 100.000 euro's in plaats van met tientjes. Dus dat. Maar dat groeit in die jaren door het te doen. Door in die markt te zitten. Door fouten te maken. Door te leren. Door je regeltjes op te stellen en bij te schaven. En dat gaat niet door alleen maar aan de zijlijn te kijken en te roepen van straks dan ga ik meedoen.
Nee, eerst dit en dan pas kan ik dat.
Ja, de als dan regel is de mother of all fuck-ups. Hè? Dus,
ja, ja.
Dat,
ja, want jij zei ook van, die ene die je dan zei was van, je bent nooit te arm om rijk te worden. Maar de andere ook van, dat mensen altijd zeggen van, met geld maak je geld.
Ja, dat vind ik altijd zo mooi. Hè. Kijk, als je nou maar vaak genoeg iets zegt, dan ga je het zelf geloven. En dit is er eentje, want dit is gewoon onzin. Met geld maak je inderdaad geld. Dus het is heel makkelijk. Of ik vind het in ieder geval relatief makkelijk om met een ton meer dan een ton te maken. Met creativiteit en met kennis en met doorzettingsvermogen en verbinden met mensen, dus connecties, daar maak je geld mee. En geld is een mooie versterker in dat proces. Maar zonder geld kun je ook gewoon, dat weet jij ook, zonder geld kun je vastgoed kopen. Zonder geld kun jij, zonder eigen geld.
Eigen geld, ja.
Zonder
ja.
eigen geld kun je vastgoed kopen. Zonder eigen geld kun je investeren. Er zijn mensen die een trading account hebben van 100 euro. En met een marge van 100 keer. Geen aanrader, maar zeker als je een beginner bent niet. Maar met een marge van 100 keer aan het traden zijn. En als je weet wat je doet, is dat nog best een oké strategie. Als je gewoon iedere keer een euro inlegt. Het is eigenlijk maar 1/100ste van je portfolio gebruikt per trade. Ja, dan als je weet wat je doet en je snapt die markt een beetje, dan ga je daar ook winstgevend in worden. En dan hebben we het over 100 euro. En met die 100 euro, ik ken mensen die hebben met 100 euro in een jaar 40.000 gemaakt. Gewoon omdat ze zich verdiept hebben in één ding en dat echt tot in de treuren zijn gaan oefenen.
Maar mensen zien dat niet of die geloven dat niet. Denken, ja nee, dat loont helemaal de moeite niet. Het is maar 100 euro.
Ja, precies. Maar wat ik zo leuk vind is mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft altijd gespaard. Die komt echt vanuit het denkbeeld. Geld moet je op een spaarrekening hebben. Hè? Anders is het gevaarlijk. Hè? Dat is riskant. Zij is vorig jaar begonnen met Peaks. Nou, ik vind het een waardeloze app, maar het is investeren of beleggen met je wisselgeld.
Ja.
Dus iedere keer als jij boodschappen doet voor €8,78, dan gaat 22 cent gaat die rekening op. En dan bouwt dat op. Hè? Dan heb je een paar tientjes per maand die op die beleggingsrekening worden gestort. En dat deed mijn vrouw ook. Hartstikke leuk. Dan had ze €40 en dacht ze van, dit gaat niet snel genoeg. Laat ik ook nog eens €1 per week of €2 per week erbij doen.
Ja.
Nou, dan had ze op een gegeven moment €50, €60 per maand, volgens mij, die er dan op die rekening werden gestort. Nou, toen dacht ze van, ja, volgens mij groeit dit niet zo snel. En toen ging ze dus eens kijken wat voor fondsen belegt dit deze app in. En toen zag ze dus dat één van die fondsen echt 5 keer zo goed presteerde als de rest. De rest zat allemaal in de min. En dat zat 30-40% in de plus.
Ja.
En toen zei ze tegen mij van, ja, maar kan ik niet alleen maar in dat aandeel gaan beleggen? Ik zeg, ja, natuurlijk kan dat. Hè. Dan open ik een account voor de Giro. En dan, dan kun je daar dat geld op storten. En moet je wel een automatische overboeking of iets regelen dat het iedere maand op die rekening komt.
Ja.
Nou, toen is ze dus in plaats van 60 is toen €100 erop gaan leggen. En zo is dat balletje gaan rollen. En op een gegeven moment had ze een investeringsportfolio. En nu belegt ze in crypto. En heeft ze af en toe betere rendementen dan ik. Maar,
nu ga jij naar haar toe voor advies.
Ja, precies. Ja. Dan zeg ik, wat doe jij nou eigenlijk? Nee, maar dat is gewoon heel erg leuk om te zien. En zij is ook gewoon echt met wisselgeld begonnen. Ja, en in een jaar bouwt zich dat er gewoon uit. Ja. En dan gaat ze er spaargeld erbij doen. En
ik denk, door het te doen, ga je leren, ga je vertrouwen en geloof erin in krijgen en word je enthousiast.
Ja.
Of niet, maar ja. Dat kom je maar op één manier achter.
Ja, wat ik dus vaak merk is, als mensen nou eenmaal beginnen, dan worden ze vaak wel enthousiast.
Ja.
In het begin heb je natuurlijk de worstelfase. Dus dan gaat het allemaal, en dan is het gedoe. En hoe moet ik nou geld daar naartoe krijgen? Oh ja, ik moet ook nog mijn paspoort, moet ik een foto van maken? En al die dingetjes die van tevoren moeten gebeuren. Daar haken veel mensen al vaak op af.
Ja, klopt.
Maar zo gauw als jij je eerste aandeel hebt gekocht, of je hebt je eerste crypto munt gekocht. ja, dan begint het spel pas echt. En dan ga je dus de plusjes en de minnetjes zien en de grafiekjes. En ja, dan wordt het interessant.
Ja.
Hè, wat ik net zei, de vriend van mijn moeder, die heb ik een paar maanden geleden, heb ik gewoon voor 1500 euro bitcoin gekocht. Hij snapt er helemaal niks van. Maar hij zei tegen mij, jij snapt het. Ik geloof in die bitcoin. Dat snapte hij dan wel. Van ja, ik zie dat het meer waard wordt. Dus dat zal voorlopig nog wel gebeuren. Hij zegt, kun je een account voor me openen? Ik zeg, is goed. Account geopend. En vervolgens is dat geld erop gestort. En nou is het $3500 waard. Dus hij is helemaal happy. Ja, hij denkt, wat is dit nou?
Ja. Ja.
Op de bank moest ik bijna negatieve rente gaan betalen straks.
Ja.
En nou ga ik daar keer 2,5. Dus nou krijgen ze er plezier in.
Ja.
En dat is de volgende fase. Dan krijg je er plezier in. Maar dan moet je wel aan je kennis blijven werken. Want als je plezier hebt, dan, hè, net zoals wij, als we wat meer vermogen krijgen, dan worden we een beetje slordig.
Ja.
Want dan word je enthousiast. En enthousiasme kun je verwarren voor hebberigheid.
Ja.
En dan wil je meer erbij storten. Meer en meer en meer. Want het gaat goed. Hè? Als het naar boven gaat, dan wil iedereen bijstorten. Terwijl eigenlijk dat is niet het beste moment om bij te storten. Hè? Dat doen we het liefst als er een stevige daling is. Ja. Maar dat is gewoon hoe mensen in elkaar steken. Dus als het lekker hard aan het stijgen is, dan willen mensen bijstorten. En dat is het moment waarop mensen altijd gaan waarschuwen. Van hey, let even op. Dit is niet zoals... Hè, dit is je natuur. Maar je moet... Onnatuurlijk moet je handelen als je lange termijn geld wilt verdienen.
Ja.
Dus je moet ook eventjes kijken.
Tegenovergestelde doen. Van,
precies.
Ja, en in deze tijd is natuurlijk iedereen een goede belegger. Laten we wel wezen. Ik bedoel,
ja,
iedereen
dat
kan
is
nu,
dus ook de valkuil.
Kan nu roepen of je nou in vastgoed, aandelen, crypto of waar dan ook in zit. Iedereen verdient, lijkt geld te verdienen.
Zolang het maar niet op de bank staat, verdien je geld. Hè?
Ja. Ja.
Dus mijn broertje die heeft afgelopen jaar een auto gekocht. Wat natuurlijk normaal gesproken een raceauto is een van de slechtste beleggingen die je kunt hebben. Hè? Dat is gewoon een uitgave. Maar die had afgelopen jaar een auto uit Engeland gehaald. Nou, met die Brexit kan niemand meer in Nederland zo'n auto krijgen. En had hij dus iemand, zo'n verzamelaar gevonden, die zegt van nou, ik geef er 2 keer zoveel voor. Nou, had hij dus een ton extra. Dus die had bijna net zoveel verdiend met een auto kopen en verkopen dan ik met een van mijn panden. Dus ja, op dit moment is iedereen inderdaad een goede belegger. Ja. Alleen, ja... Dat kan natuurlijk niet zo blijven gaan.
Nee, maar zorg in ieder geval denk ik dat je een goede strategie hebt en dat je niet overmoedig wordt.
Ja, probeer de macro-economie ook een beetje te snappen. Dus kijk, als je echt een beginner bent, kijk naar Marlon Vos 1 keer in de week. En dan snap je in ieder geval wat er op grote schaal aan het gebeuren is. En pas daar je manier van denken en investeren op aan.
Of luister elke week naar Zo Word Je Steenrijk.
Dat sowieso natuurlijk.
Sowieso. Ja.
Die had ik al ingecalculeerd.
Top.
Ja,
De tijd vliegt voorbij. Heb je misschien nog één gouden tip? Any final words? Voor mensen die nu op het punt staan om te gaan beleggen.
Ja, kijk, waar wij allebei groot fan van zijn, is natuurlijk financieel vrij worden. En ik vind dat als je financieel vrij wilt worden, moet je niet gaan kijken naar hoe krijg ik nou zoveel mogelijk geld. Maar hoe kan ik zo snel mogelijk en zo goed mogelijk een stabiele cashflow genereren. En dat doe je over het algemeen niet met bijvoorbeeld de bots waar we het ook over gehad hebben. Maar wel met gewoon stabiele investeringen die structureel in waarde stijgen. Dus denk aan bijvoorbeeld een vastgoed waar je gewoon maandelijkse cashflow uithaalt.
Ja.
Of dat je op een bepaald platform geld uitleent dat gedekt is als het niet wordt terugbetaald. En dat je dus een vast bedrag per maand van die lening terugbetaald krijgt. Dat soort dingen ben ik een heel groot voorstander van. Dividendaandelen van gewoon hele gerenommeerde bedrijven die al jarenlang redelijk stabiel aan het groeien zijn. Dat soort dingen, daar zou ik echt naar kijken als je cashflow wilt opbouwen.
Ja, oké. Dus als je financieel vrij wil worden, focus vooral op cashflow.
Ja.
Ja. Top. Ja, wil je meer weten over Mark en zijn verhaal, dan kan ik je ook van harte aanbevelen om zijn boeken natuurlijk te bestellen en te lezen. Onder andere Stop met verkopen, Start met helpen ligt hier. En de titel van je nieuwste boek is Help, ik maak winst.
Yes.
En daar mogen we ook een paar exemplaren van weggeven, heb ik begrepen, in de wandelgangen.
Ja, we beginnen dus met Stop met verkopen, want die, die hebben we al.
Ja.
Dus die geven we een aantal weg.
Super en, nice.
Zo gauw als die nieuwe uit is, dan moeten we eens kijken of we die ook nog eens kunnen...
Ja, of misschien met de podcast deel 2 ooit een keer. Maar wij mogen 3 exemplaren weggeven van Stop met verkopen, Start met helpen. Heel erg waardevol boek. Ik heb hem zelf ook gelezen. Wil jij kans maken op een van die 3 exemplaren? Ga dan eventjes naar zowordjesteenrijk.nl/. Wat zullen we doen? Helpen?
Ja, helpen is wel leuk.
Helpen, want we gaan stoppen met stoppen met verkopen en starten met helpen. Dus zowordjesteenrijk.nl/helpen. Laat daar even je naam en je mail achter en dan maak jij kans op een van de 3 exemplaren.
Leuk.
Mark, ik wil je heel hartelijk bedanken.
Ja, heel graag gedaan.
Dankjewel voor dit mooie gesprek en je openheid over beleggen, over jouw verhaal en jouw boeken. En ik vond het ook... interessant, daar hadden we het van tevoren eigenlijk helemaal niet over gehad dat we het daarover zouden gaan hebben, maar over het, de scams en de oplichting. Want daar vallen toch ook heel veel waardevolle lessen uit te halen.
Ja.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Veel succes met het afmaken van je boek en het werk bij Tibor.nl. Jullie ook weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Vond jij dit nou ook een leuke en interessante aflevering? Doe dan even dat duimpje omhoog. Vergeet niet deze podcast ook te delen met je vrienden en familie. Of laat even een reactie hierachter in de comments. En dan zien we je uiteraard weer heel erg graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.